fijn om weer in Lelystad te zijn. Om het woord van God met jullie te mogen delen. En we hebben een stel enthousiaste liederen gezongen met hoog ritme. En dat doet goed om de Heer zo te mogen prijzen. Want hij is het waard om geprezen te worden. En er zijn momenten in je leven dat je inderdaad God kan prijzen. Maar er zijn ook momenten dat je dat gevoel wel wat minder hebt. Hè? Dat kan zomaar gebeuren. En de vraag die de basis vormt van deze preek is: ben jij doordrongen van Gods aanwezigheid? En dat kan wel eens een punt voor jou zijn als mens, als christen. En iedere oprechte gelovige wil natuurlijk die ervaring hebben, die verlangt die ervaring van, naar die ervaring van Gods nabijheid, Gods aanwezigheid. Thomas Merton, een Rooms-katholieke monnik uit de vorige eeuw, schrijft: ik luister naar het tikken van de klok. Beneden stopt zojuist het gezoem van de thermostaat. God is in deze kamer. Hij is zo in mijn hart dat het moeilijk wordt om te lezen of te schrijven. Toch wil ik me op het boek Jesaja storten, dat immers uw woord bevat, mijn God. Laat uw vuur groeien in mij en laat me rust vinden in uw heerlijk vuur. Het is nu heel rustig, mijn God. Uw maan schijnt over onze heuvels. Uw maan ligt op in mijn wijd open ziel als alles stil wordt. En dat kan ook onze ervaring zijn. Dat je tot een moment van verstilling komt, een moment van: hey, God is er, hij is nabij. Het kan echter ook zo zijn dat de omstandigheden zoveel stress, zoveel spanning oproepen, dat je dat gevoel kwijt bent. Dat je amper beseft dat er een God is. En je eigenlijk geen uitweg weet uit jouw situatie. Je kan een rijk gebedsleven hebben. Jarenlang onderweg zijn met Jezus Christus. En toch het besef van Gods aanwezigheid kwijtraken. Ben jij doordrongen van Gods aanwezigheid? Ik wil met jullie gaan lezen uit 2 Koningen 6. 2 Koningen 6, vers 8 tot en met 16. Maar hij doet het beter als ik hem aanzet, hè? Daar is hij. 2 Koningen 6, vanaf vers 8. De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël. Telkens als hij in overleg met zijn bevelhebbers besloot om bij een bepaalde plaats zijn kamp op te slaan, liet de godsman Elisa de koning van Israël waarschuwen dat hij uit die buurt moest wegblijven omdat de Arameërs daar een aanval beraamden. De koning van Israël liet dan de inwoners van de plaats die de godsman had genoemd waarschuwen en zorgde ervoor zelf uit de buurt te blijven. Dat ging zo keer op keer, tot grote ergernis van de koning van Aram. Hij riep zijn bevelhebbers bij zich en vroeg hen: zeg me, wie van onze mensen heult met de koning van Israël? Een van de bevelhebbers antwoordde: niemand, mijn heer en koning, maar de profeet Elisa in Israël weet de koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt. Hierop zei de koning: zoek voor mij uit waar hij is. Dan zal ik hem gevangen laten nemen. Toen hem werd verteld dat Elisa in Dothan was, stuurde hij een groot leger met strijdwagens en paarden op de stad af. De Arameërs kwamen 's nachts bij Dothan aan en omsingelden de stad. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. Wat moeten we beginnen, heer? Riep hij uit. Zijn meester antwoordde: wees niet bang. Wij zijn met meer dan zij. Tot zover Gods woord. Wat we hier zien is een blik op de geestelijke werkelijkheid. In het gedeelte wat we hebben gelezen is er elke keer een waarschuwing van God als de koning van Aram, en dat zou ongeveer het huidige Syrië, zijn leger opslaat bij een bepaalde plaats. En dat irriteert de koning van Aram. En als hij erachter komt dat het door de profeet Elisa komt, gaat hij met een groot leger af op de stad waar Elisa zich bevindt. En wat opvalt, is dat daar waar God steeds gewaarschuwd heeft, zodat het volk en de koning van Israël geen gevaar lopen, Elisa blijkbaar wel in de problemen komt. Er is gevaar. Elke keer worden anderen gewaarschuwd. Elisa zelf, als hij de pineut is, wordt niet gewaarschuwd door God. Ik weet niet hoe dat op jullie overkomt, maar ik denk dan van ja, hier is een man van God. Maar het betekent dus dat een man van God niet zonder problemen is. Ook die kan problemen tegenkomen in zijn leven. De bediende van Elisa roept zelfs uit, wat moeten we nu beginnen? Hij heeft geen zicht op de geestelijke werkelijkheid. Wel op de werkelijkheid om hem heen. Hij ziet wat er gebeurt. Een enorm leger staat om de stad. De stad is helemaal omsloten. Ze kunnen geen kant op. En het interessante is dat er ook in de Bijbel staat dat leger zich om Elisa bevindt, zeg maar. Die knecht ziet het niet meer zitten. En hoe vaak is dat niet zo met ons, in ons leven? We zien dingen voor onze ogen gebeuren en denken, wat is dit nou? Wat moet ik ermee? Hij heeft geen zicht op de geestelijke werkelijkheid. En dat is wel essentieel. Het doordrongen zijn van Gods aanwezigheid. En dat doordrongen zijn kan op drie manieren gebeuren. Ten eerste door de natuur. Door Gods schepping, door zon, maan en sterren, door de bloemen, de bloesem die nu opkomt in het voorjaar. Paulus schrijft aan de Romeinen het volgende. Zijn, Gods, onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn scheppingswerken, zeg maar. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Dus je kan met je verstand doorgronden dat als deze wereld zo opbloeit dat er een God moet zijn. Er moet een ervaring eigenlijk dan kunnen zijn van Gods aanwezigheid. Het tweede punt van zeg maar het doordrongen zijn van Gods aanwezigheid is door het besef dat de Heilige Geest, Gods Geest, aan ons gegeven is. Wij geloven, Gods Geest is gegeven. In Johannes 14... vers 16 staat, de geest van de waarheid, daar spreekt Jezus dan over tegen zijn discipelen, de wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Het gaat hier om het ten diepste kennen, het ten diepste kennen van de geest van God. Jezus spreekt hier tot zijn discipelen, dus volgelingen van hem. Maar er is dus een kennen op een niveau wat dieper gaat als alleen maar weten van er is een God. Het met je hart of met je hersenen doorgronden, maar niet met je hart doorgronden. Dit is voor iedere christen mogelijk. Waar het vorige punt zeg maar voor ieder mens mogelijk is, het zien van God in de schepping, is dit punt voor iedere christen mogelijk. Het derde punt is dat we Gods aanwezigheid kunnen ervaren door het profeet zijn. Visioenen, dromen of inzicht hebben in de geestelijke wereld. Zoals een Mozes die de donkere wolk inging op de berg Horeb. Of zoals een Jesaja. Jesaja die de majesteit van God ervaart en zegt, wee mij, ik moet zwijgen. En Johannes die een visioen van Jezus Christus had en als dood neerviel, staat in Openbaringen. Of zoals Elisa, waar we van hebben gelezen, die de aanwezigheid van het leger van God zag. Elisa had zicht op die geestelijke werkelijkheid. En de vraag die ik hier kan stellen is, ben je liever een type gelovige als de dienaar van Elisa, God kennen, hij hoorde bij het volk van God, God kennen, maar geen geestelijk inzicht hebben? Of ben je liever als een Elisa zelf? In Paulus' brief aan de Efeziërs gaat het over de geest van inzicht om God echt te kennen. Efeze 1, vers 17. Mogen de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen, zodat je hem werkelijk zult kennen. Het werkelijk kennen van God door de gelovigen komt met een geest van inzicht. Dat kan alleen door de Heilige Geest gegeven worden. Inzicht in wat geopenbaard is over het evangelie, over wie Jezus Christus is, wie hij werkelijk voor jou kan zijn. Komt met die geest van inzicht. Nou, om Gods aanwezigheid te ervaren, dienen we ook Gods nabijheid te zoeken. Met de feiten die ik net op een rijtje heb gezet, hè, God kennen door de schepping, door de Heilige Geest of door het profeet zijn. Met de feiten die ik net op een rijtje heb gezet en de uitdagende vraag, ben je liever een type gelovige als de dienaar van Elisa? Hè, God kennen, maar geen geestelijk inzicht hebben, of liever een Elisa zelf? Zijn we misschien een beetje op weg naar het ervaren van Gods werkelijkheid, Gods aanwezigheid. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als Gods aanwezigheid werkelijk ervaren. Wat Elisa ervaart, wordt duidelijk in vers 16 van onze basistekst. Wees niet bang, want wij zijn met meer dan zij. Dat is God voor ons. Ik hoorde altijd bij de inleiding naar de preek toe al over van ja, mensen doen moeilijk en we worden vervolgd en worden we niet. En zelfs als we zouden worden gevolgd, er is een geestelijke werkelijkheid. Jezus is bij ons. Elisa ziet hier meer dan de gemiddelde mens uit Gods volk. Hij ziet het leger van de vijand, maar ziet ook het leger welke voor hem strijdt. En daar gaan ook de meeste preken over, naar aanleiding van deze tekst. Ik heb ze gehoord. En terecht. Want dat is een enorme waarheid. Maar tegelijk moet Elisa ook de geestelijke werkelijkheid achter het leger van Aram hebben gezien. Het is een aards, een menselijk leger dat een leger representeert dat op geestelijk gebied tegenstander is van Gods volk en de profeet. Het interessante is dat dat leger van vuur, dat staat in de Bijbel, het staat niet om de stad heen, maar dat staat om Elisa heen. Hè? Moet je maar goed naar lezen. Het gaat ook, de aanval is op de profeet van God. En Elisa doorziet dat. En ik denk dat wij als gelovigen soms ook moeten doorzien wat er gebeurt in ons leven, dat het een aanval is ten diepste uit het rijk van de duisternis. Als er gewoon op, ja, in onze omstandigheden zaken gebeuren die we soms niet kunnen begrijpen, die we niet onder controle hebben, als een leger om ons heen staan, dan zouden we soms eens wat dieper moeten nadenken. En van nature ben ik nogal nuchter en doe ik dat niet, maar dat moet wel. De Bijbel wijst er hierop. Dat, die geestelijke strijd in de hemel, die op aards niveau plaatsvindt, dat ook vaker in de Bijbel naar voren komt, is een feit. Daniel 10, vers 4 tot 8 en 20 en 21. Op de 24ste dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud uit uvas. Zijn lichaam was als turquoise, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden en als gepolijst koper en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht. Alleen ik, Daniel, zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat ze wegvluchten en zich verborgen en ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht. Ik werd lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. En dan verder in vers 20 en 21. Toen zei hij, weet je waarom ik naar je toe gekomen ben? Ik moet spoedig terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden En zodra ik hem overwonnen heb, wacht mij de vorst van Griekenland. Maar eerst zal ik je zeggen wat er in het geschrift van de waarheid geschreven staat. Daniël heeft hier eigenlijk een blik op Jezus in het Oude Testament. En Jezus komt met een boodschap voor hem. Het is een openbaring van en door Jezus Christus. En de strijd die hij te voeren heeft in de hemelse gewesten. Hier wordt een geestelijke werkelijkheid getoond die we niet kunnen zien met de ogen. En we weten vanuit de geschiedenis dat inderdaad eerst de Persen zijn gekomen en daarna de Grieken. En dat gebeurt op aards niveau. Maar wat hier wordt getoond is een geestelijke strijd. Waar Elisa mee te maken heeft is een geestelijke strijd. Meer dan een menselijke strijd. En wat Elisa dan doet voor zijn knecht is enorm bemoedigend. 2 Koningen 6. Hij gaat voor hem bidden. Hij bad: Heer, open zijn ogen en laat hem zien. De Heer opende Elisa's knecht de ogen en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Gods aanwezigheid ervaren heeft iets in zich van naar hem toekomen. Elisa ging in gebed, naar hem toekomen. Maar is dat ook niet hetzelfde wat Jezus Christus heeft gezegd? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal jullie rust geven. Jezus staat met wijd armen open en nodigt ons uit om in zijn nabijheid te zijn. Zoek dan ook zijn nabijheid. Nou, even goed, kan je dan nog steeds het gevoel van verlatenheid hebben. Je kan de feit op een rijtje hebben. Je kunt Gods nabijheid zoeken en toch het gevoel hebben van Godverlatenheid. Misschien niet permanent, maar wel op momenten. Misschien voel je daar zelfs wel alleen in. Maar dat ben je niet, want heel wat christenen ervaren dit. Maar bovenal, Jezus Christus heeft dit zelf ervaren toen hij aan het kruis hing om voor onze zonde te sterven. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Jezus weet wat het is om het gevoel van Godverlatenheid te hebben. En de goede theologische oplossing is wel van, nou ja, Jezus was misschien verlaten, maar jij bent nooit verlaten. Maar hij weet wel wat jouw gevoel is. Je staat niet alleen. Weet je, die Godverlatenheid, dat kan je ervaring zijn. Maar God raakte niet van in paniek. God was niet in paniek toen Jezus aan het kruis hing. God is niet in paniek als jij als een gelovige, ongelovige Thomas vraagt om een teken. God is niet in paniek. Al voel je je verlaten, je bent niet alleen. Onlangs vertelde een predikant mij, die gestopt was met zijn bediening. Hij was inmiddels weer in andere kerken aan de gang en daar mocht ik dan preken. Wat een gesprek na de dienst. Maar hij vertelde mij dat in zijn vorige gemeente het fout was gegaan en dat hij niks meer met de kerk had. En toch door moest werken nog maandenlang. Hij had niks meer met de kerk. En toen zei hij daarna even weifelend van, nou eigenlijk ook niks meer met God. Ja, ik hield mijn geloof wel, maar eigenlijk had ik ook niks meer met God. En toen zei ik tegen hem, oh, met de God van de kerk. Ja, inderdaad, zei hij. Eindelijk hoef ik het eens niet uit te leggen. Want beste mensen, de God van de kerk is niet noodzakelijkerwijs dezelfde als de kerk van God. Hè? Dat is niet noodzakelijkerwijs een overlapping. De predikant voelde zich verlaten van God. Verlaten door gemeenteleden. En hij wilde daar eerlijk en oprecht mee omgaan, maar er was onbegrip in de kerk. En dat leidde tot verdere frustratie. Maar er was gelukkig wel herstel gekomen. Hij staat weer in de bediening. Hij dient God weer. Hoe mooi is dat? Weet je, je kan de ervaring hebben dat God niet nabij is. Als hij al bestaat, hè, zeggen sommigen dan. Want je ziet er niks van. Met je ogen zie je er niks van. Maar de conclusie mag zijn dat God, als het moeilijk is, nabij is. Hij is toch nabij. David zegt het volgende in Psalm 86, vers 7. In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord. De verkeerde tekst? Oh, helemaal geen tekst. Oh. U geeft mij antwoord. Nou, het is wel eens zo dat we helemaal geen antwoord van God horen. Hè? Dat is verbidden. Maar het is ook Davids uur van nood. En hij gaat ervan uit, er komt een antwoord. Hij gaat naar God toe. En vraagt om antwoord. En gaat ervan uit dat God dat zal geven. En natuurlijk hebben wij er wel eens moeite mee dat het antwoord niet helemaal precies is zoals wij dachten. Bijvoorbeeld dat je niet naar een ziekenhuis moet en toch moet. Ja, kan gebeuren. Maar dat kan het antwoord van God zijn. En dat God zegt van ik ben erbij. Ik ben erbij. En als je nog twijfelt aan Gods antwoord, luister dan eens naar Paulus als hij aan Timotheus het volgende schrijft. Timotheus, 2 Timotheus 4, vers 16 tot 18. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Mogen het hen niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw. De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Hij voelde zich verlaten door zijn eigen broeders en zusters. En terecht. Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan. En hij zegt dat met een blik op de eeuwigheid. Dat is zijn toekomst. En die Heer van de toekomst is hem nabij. Op dat moment. Op het moment dat iedereen hem in de steek liet. Dit is de God. Dezelfde God die Mozes in de woestijn ontmoet en zich bekend maakt als ik ben. Ik heb daar jaren geleden heb ik daar een schilderij van gemaakt. Een man die helemaal in duister is, zeg maar, en met zijn armen uitstrekt naar Eje. Ik had in het Hebreeuws Eje opgeschreven, want dat staat in die tekst. Daar hebben we het woord Yahweh van. Eje betekent ik ben erbij. Ik zal er zijn. God is, ik ben. Ik ben er voor jou. Ik ben nabij jou. In jouw woestijn. In jouw woestijn van ongeloof, van koudheid, van materialisme, van afwijzing. Als vijanden je omringen. God is erbij. God is er. Dan laten we dat vasthouden. Wat je omstandigheden ook zijn. Die kunnen goed zijn en die kunnen wat minder zijn. En je kan twijfelen, maar daar raakt God niet van in paniek. God is er. Amen. Ik wil met jullie bidden. Heer, hoe geweldig is het besef dat u er bent. Dat u degene bent die er is. Als er een leger om ons heen verzameld is. Als uw tegenstander ons als het ware naar het leven staat. U bent erbij. En Heer, misschien zijn er onder ons mensen die zich soms verslagen voelen. Maar uiteindelijk hebben we de overwinning. En wil ik met Paulus samen opzien naar dat moment van de eeuwigheid. Waarin u op zo'n manier nabij bent, zoals we je nooit hebben ervaren. Maar u bent wel werkelijkheid. U bent er. U bent nu hier. U bent aanwezig in deze zaal, bij mijn broeders en zusters hier. En daar dank ik u voor. Dank u, Heer, voor uw aanwezigheid. Amen.